So, yeah, Johannes. We zijn net terug van een paar dagen in Engeland en wat me opviel. Je komt natuurlijk overal Johannes tegen, St. John, straatnamen en overal. Maar het is ook heel vaak, viel me op, St. John the Evangelist. En toen dacht ik, dat is ook eigenlijk misschien wel een mooie rode draad van vandaag. He, dus Johannes staat bekend als de evangelist, de brenger van het goede nieuws. We zullen ook vandaag kijken hoe hij zeg maar, in hoofdstuk 12 en 13 het goede nieuws brengt. Wat is nou zijn rol als evangelist? En waarin brengt hij zeg maar, steeds met alles wat hij vertelt goed nieuws? En het goede nieuws is ook dat wij gelukkig kunnen zijn, dat wij gelukkig kunnen leven. Dat is ook een van de dingen in dit hoofdstuk, dat er geluk wordt beloofd. Nou, we zullen proberen om steeds een stukje te lezen, dus we beginnen nu bij 12 vers 1. 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië, naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. En daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus af en droogde ze af, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Dat is het eerste verhaal wat Johannes hier vertelt, is van Maria die heel spontaan en ja, ongeremd zou je bijna zeggen, haar liefde voor Jezus tot uiting brengt. Dat noemen we aanbidding. En wat zij heeft meegemaakt is dat zij samen met haar broer en haar zus ja, Jezus heeft leren kennen. Ze waren door hem geraakt. Ze boden hem welkom, ze bouwden een vriendschap op, ze leerden hem beter kennen. Hij was altijd bij hun thuis ook welkom. Maar daar is op een gegeven moment iets gebeurd en dat is dat er, waardoor er zeg maar een diepere laag is gekomen, want ze zijn in grote nood gekomen, dat hele gezin. Lazarus werd ernstig ziek en ze hebben ja, toen zeg maar in hun nood hebben ze Jezus erbij geroepen en het dreigde helemaal verkeerd te gaan. Jezus kwam veel te laat, het was al te laat en toen hebben ze zeg maar de levendmakende kracht van Jezus ervaren. Ze hebben op een heel wonderlijke manier ervaren dat ja, Jezus nog onvoorstelbaar groter, machtiger is dan ze ook ooit maar hadden kunnen bedenken. En ze hebben de opstandingskracht en het leven wat in Jezus is en wat hij geeft, hebben ze van heel dichtbij ervaren. En door die ervaring hebben ze eigenlijk zo'n ja, diepe band met Jezus gekregen dat ze, en dat zie je eigenlijk ook in dit plaatje, dat er helemaal geen sprake meer is van die problemen van vroeger, zoals we die kennen uit de andere evangelieën, dat er wat wrijving was, dat Martha een beetje bozig was op Maria en allemaal, dat is eigenlijk hier allemaal weg. Martha bediende, ze zou ik bijna zeggen moderne, hè? Ze staat in haar kracht, zij is helemaal in haar element. Lazarus is erbij en dan is daar het moment dat Maria dus ja, heel spontaan en maar ook doordacht, eigenlijk het allermooiste en beste en kostbaarste wat ze heeft, bij Jezus wil brengen. En dat doet ze dan ook gewoon in het openbaar en dan ook nog als vrouw. Dus daar is ruimte voor bij Jezus om helemaal onszelf te zijn en ook eigenlijk iets heel ongebruikelijks te doen. Want ik denk dat we ons er wel rekenschap van moeten geven dat het best wel bijzonder is wat hier gebeurt. Blote voeten. Kijk, we zitten hier allemaal keurig met sokken en schoenen, denk ik. Ik heb het niet gecontroleerd. Maar dat is een bepaalde decorum wat we hebben. Een bepaalde terughoudendheid. Dat we, je gaat hier niet met blote voeten zitten. Maar Maria die gaat die zalf ook op Jezus voeten aanbrengen. En dan is dat ook een heel intense ervaring voor iedereen. Want die geur die dringt door het hele huis. Alle zintuigen zijn daarbij betrokken. En dan gaat ze ook nog zijn voeten met haar haren afdrogen. Dat is best wel extreem. Mogen we ons best wel even beseffen. Maar daar is alle ruimte voor. Dat mag als het spontaan is en als het echt is en uit het hart komt. Dan is dat goed. En een van de dingen denk ik die dan... Dat is het goede nieuws denk ik ook wat Johannes brengt. Dat mogelijk is bij Jezus. En een van de dingen die wij eruit moeten leren is dat we dus ook onze aanbidding, dat het wel echt aanbidding is. En dat het niet, we zijn toch vaak geneigd van, er is een collecte of, ik heb hier nog wel 50 cent in mijn zak, dan stop ik dat er maar in. Dat is geen aanbidding, dat is niet geven. Dat is, denk maar aan het Oude Testament, als iemand een offer moest brengen, dan moest dat echt een heel mooi dier zijn. Eigenlijk het beste dier van de kudde, helemaal zonder gebrek. Dat is eigenlijk wat je aan God geeft. Dus dat wij ook beseffen van onze tijd, van ons bezit, dat het niet God als het ware achteraan komt en voor de restjes is, maar dat wij echt beseffen dat we hem het beste mogen brengen. En wat je dan ziet is, en dat is dus ook weer heel typerend in dit verhaal, is dat er dus, dat gebeurt in het openbaar en dan zijn er dus mannen vooral, die zitten dat te bekijken. Dus die zitten dat te beoordelen. En zo zitten wij ook toch vaak in elkaar. We zitten vaak gewoon als er iets gebeurt en zeker als het een beetje afwijkt van wat we gewend zijn of wat wij denken dat normaal is of hoe het hoort. Dan zitten we al snel zo te denken van, wat vind ik daarvan? En is dat erg? Op zich denk ik niet, want je mag gewoon ergens iets van vinden en je kunt je altijd een oordeel ergens over vormen. Maar wat je hier ook ziet, en in dit verhaal is dan vooral de spotlight op Judas, maar in de andere evangeliën zien we ook dat de andere discipelen daar ook bij betrokken waren, dat ze daar over gaan discussiëren van, kan dit nou allemaal wel? En wat we dan vooral zien bij Judas, is dat hij daar een oordeel over heeft en dat hij vindt dat Maria dat niet had moeten doen. Dus hij heeft er een duidelijke mening over. Hij vindt dat niet goed wat zij doet. Maar en dan zie je dat zijn maatstaf is niet dat zij het voor Jezus doet. Wat gedaan werd uit liefde tot Jezus behoudt zijn waarde en zal blijven bestaan. Maar zijn argument is dan van, maar we hadden dit kunnen verkopen en dan hadden we heel veel geld aan de armen kunnen geven. Alleen zijn motief is helemaal niet zuiver. En dat zegt Johannes. Hij was eigenlijk zelf op dat geld uit. Hij had heel graag gehad dat Maria die zalf voor veel geld verkocht had en dat ze dat bij hem had gebracht. Hij was degene die het geld beheerde en dan had hij daar zelf een deel van kunnen voor zichzelf kunnen houden. Dus zijn motief is niet oprecht en niet zuiver. En ik denk dat dat helaas ook nu nog heel veel gebeurt. Dat mensen ergens een mening over hebben en dingen willen houden zoals ze zijn, maar dat ze geen zuivere motieven hebben dat ze dat doen, omdat ze daar zelf bijvoorbeeld belang bij hebben. En dat is voor ons ook een gevaar. Dus laten we daar echt heel erg op letten. Dat we, als we al ergens een mening over vormen of een oordeel over hebben, dat we dat wel doen met zuivere, oprechte motieven. En als ons motief is om Het allermooiste is dan als ons oprechte motief is om Jezus de eer te geven die hem toekomt. En daarom zegt Jezus dan ook, en dan zien we ook weer dat hij altijd, en dat zien we ook in deze hoofdstukken, heel duidelijk zich uitspreekt. En met het spreekwoord is de koe bij de horens vatten, dus een lastige situatie niet uit de weg gaan. En hij zegt, laat haar gaan, laat haar gaan. Laat haar gaan. En dat zouden wij misschien ook nog eens mee kunnen nemen uit dit verhaal. Van als er dingen gebeuren die afwijkend zijn, of die we vreemd vinden, of die we misschien moeilijk vinden, die anders zijn dan we gewend zijn. Hè, dat we niet klaarstaan met ons oordeel, maar dat we bedenken, laat haar gaan. Nou, wat hier nou ook nog, denk ik, dat je hier best wel in mag zien, is ook nog een profetische boodschap. He, want als we nu al kijken naar de situatie in Israël, je ziet hier eigenlijk dat dat huisgezin, die twee zussen en een broer, mag je ook best zien als een beeld eigenlijk van Gods volk, die met hem in contact komen en die eigenlijk pas echt bij hem horen als ze zijn. Als ze zijn grootheid, zijn heerlijkheid hebben gezien en zijn levendmakende kracht hebben ervaren. En als ze hem uitnodigen. En pas dan kan er echt iets ontstaan. En zie je ook dat Maria eigenlijk al bezig was met, als enige eigenlijk hier begrijpt, dat het uiteindelijk er naartoe gaat dat Jezus gaat sterven. En dat is ook nodig voor het volk Israël, dat zij echt hun Messias gaan zien, zijn grootheid gaan zien en tot hem gaan roepen in hun nood en beseffen dat ze zijn levendmakende kracht nodig hebben. Dan zijn ze pas weer echt, worden ze zijn volk en kan hij met hun verder. En zolang dat niet zo is, is het eigenlijk nog dat het oordeel van niet mijn volk over hun ligt. Maar we weten, Paulus zegt het ook, dus hun aanneming zal ook echt leven uit de doden zijn. Dus die tijd komt wel weer, daar mogen we ook voor bidden. En in dit verhaal zien we ook dat er dus voor Jezus heerlijk is geweest, dat er iemand is geweest die hem zo waardeerde, die dankbaar was, die blij was, die ook met hem meeleefde en zag wat hij ging doen. En dat wordt dan eigenlijk nog versterkt. De volgende dag staat er in vers 12. Lees ik dan. Was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit hem tegemoet. Terwijl ze riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat. Vrees niet, Sion. Je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond en dat het ook zo gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. En de fariseeën zeiden tegen elkaar, je ziet dat we niets bereikt hebben. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan. Dit verhaal, en het begint al in hoofdstuk 12 vers 1, is het derde Pascha in Johannes. Dus de derde keer dat Jezus dan in Jeruzalem is en het paasfeest daar meemaakt. En iedere keer zie je dat er een combinatie is van twee dingen. Enerzijds best wel enthousiasme van de grote massa mensen, zeg maar, of van het volk, die wel mooi vinden, die wonderen die hij doet en wel interessant vinden. En anderzijds zie je dan steeds ook de tegenstand en de weerstand. Zeker van de leiders van het volk, maar soms ook weer van het volk zelf. Als Jezus dingen zegt waarvan ze zeggen, nee, dat vinden we nou weer eigenlijk gek. Of dat kunnen we, daar zijn we het niet mee eens. Enerzijds dus dat enthousiasme en nieuwsgierigheid en anderzijds de weerstand en zelfs de haat. En dat neemt dan toe. En in dit hoofdstuk zie je eigenlijk dat allebei eigenlijk tot een soort hoogtepunt komen. En dat de mensen nu zo enthousiast zijn geworden, vooral door de opstanding van Lazarus en dat nieuws daarover dat werd verspreid. En ook dat Lazarus daar natuurlijk gewoon zelf ook aanwezig was. Dat ze hem echt gaan inhalen. Hosanna! Ze verlangen eigenlijk naar een koning. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Ongetwijfeld ook ingegeven vanuit alle profetieën daarover en de toekomstverwachting die ze hadden. En nu zeggen ze, nu hier hebben we nou echt een koning. En dan zien we ook dat het lijkt alsof Jezus daar ook in meegaat, want hij ziet dan een ezel staan en hij gaat nu niet zoals soms wel eens het geval was, dat hij bijvoorbeeld uit hun midden wegging en zich terugtrok. Maar nu lijkt hij hierin mee te gaan, want hij gaat ook op dat ezelsveulen zitten en hij laat zich zo als het ware de stad binnenhalen. En toch is dat niet helemaal wat Johannes, of wat er gebeurt, want eigenlijk zie je dat dit ook weer heel moeilijk is geweest voor Jezus, want hij wist, dit enthousiasme daar, dat is het niet. Het is niet die liefde van Maria. Dit is eigenlijk oppervlakkig en geen echt geloof. En toch moest hij hier als het ware die profetie van Zacharia vervullen, dat de koning zou komen op een ezelsveulen. Hij zegt eigenlijk, ik doe mijn deel van waar ik voor ben gekomen. Ik ben inderdaad die koning op dat ezelsveulen. En dan het volgende stukje, dan komt er nog meer bij, want dan hebben we net dus ook gelezen, vers 20. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. En zo zie je dat er dus allemaal dingen bij elkaar komen. Er is de liefde van Maria. En misschien met haar nog vele anderen die echt die oprechte liefde voor Jezus hadden en zagen hoe groot en wonderlijk hij was. Dan was er het enthousiasme van het volk, die echt heel graag een koning wilde en hem feestelijk binnenhalen in Jeruzalem. En dan zijn er zelfs heel veel buitenlandse mensen, dus niet eens Joden, maar Grieken. Dat wil zeggen mensen die dus overal in de toenmalige het Romeinse Rijk, zeg maar, leefde en die daar in contact waren gekomen met Joodse mensen die bijvoorbeeld een synagoge daar hadden gesticht en die aangetrokken waren door dat geloof in de ene God en die zelfs dan daar zo ver in gingen dat ze dan ook naar Jeruzalem wilden gaan om dat paasfeest te vieren. En zelfs zij hebben nu belangstelling voor Jezus. Zij willen hem graag ontmoeten. En al deze dingen komen dan bij elkaar en dan kun je ook voorstellen dat het ook bijna een verzoeking of een verleiding is geweest voor de Heer Jezus om te zeggen, ja, maar dan is dit ook het moment om door te pakken, zeg maar. Tuurlijk, er is nog wel wat weerstand van die fariseeën, maar waarom zou ik daaraan toegeven? Waarom zouden we hun als het ware moeten laten winnen? Moet ik hun zin geven? En waarom zouden we niet met al deze mensen die zo enthousiast over mij zijn, gewoon nu is het moment gekomen om die weerstand van die fariseeën te doorbreken en te zeggen, we gaan wel op naar die troon, die koningstroon van Israël. En als Johannes dan de evangelist is, de brenger van goed nieuws, ja, dan komt dat dus in vers 23, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Yes! Het goede nieuws, dat gaat gebeuren. Nu, alles is gewoon er klaar voor. Dit is het moment. En dan is het zo mooi, en dat is misschien wel de kern van het hele evangelie, vers 24, wat we net dus ook gelezen hebben. Dat is eigenlijk zo wonderlijk dat Jezus dan zegt: ik verzeker jullie, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Dus het beeld is, dat Jezus hier geeft, is: het gaat heel anders dan jullie denken. Ja, er gaat majesteit komen, maar op een andere manier. En het beeld is dan uit de natuur van de graankorrel. En dat is ook echt ongelooflijk natuurlijk, hoeveel levenskracht er zeg maar in één zo'n korreltje zit. Het is onvoorstelbaar. Ja, als je bedenkt dat je dat zaait en dat er dan weer een korenaar komt waar weer duizenden korrels in zitten. En die duizenden korrels kan je weer zaaien en dan komen er miljoenen. Dan zit je al 1000 keer 1000 miljoen korenaren. Dan zit allemaal weer 1000. Dan zit je op miljard, biljoen enzovoort enzovoort. Dus de onvoorstelbare levenskracht aanwezig in één zo'n korreltje. Maar wat Jezus hier zegt is: die levenskracht die komt niet beschikbaar. Die ga je niks van merken als die graankorrel niet in de aarde echt valt, als het ware verloren lijkt te gaan en lijkt te verdwijnen helemaal, en zelfs sterft. Dus hij moet helemaal ontbinden, er moet iets gebeuren in die graankorrel om die levenskracht als het ware los te maken. En dat is hier, en daar mogen wij, daarom is Johannes dus een evangelist, dat is echt het goede nieuws, dat Jezus dus hier ook heel, ja, ik zou bijna zeggen bewust de beslissing neemt en heel vast besloten is van: dat is de manier waarop het moet gaan. En dat is de enige manier. En ik ga Maria teleurstellen, ik ga de enthousiaste menigte teleurstellen, ik ga Griekse mensen die helemaal uit het buitenland zijn gekomen en mij graag willen zien teleurstellen, want we lezen hier ook niks, hè, dat die ontmoeting uiteindelijk heeft plaatsgevonden. Hij houdt ze eigenlijk even op afstand, hij zegt: wachten, want het moet op deze manier. De graankorrel moet in de aarde vallen en sterven. En dan zie je dat daar, dat er niet een vanzelfsprekendheid is of een makkelijke beslissing. Want in vers 27 lezen we: nu ben ik doodsbang. En mijn ziel is ontroerd in andere vertalingen, maar er is een diepe emotie, want het is dus meer dan alleen maar zich overgeven aan de haat van de fariseeërs, de leiders van het volk, die wel zeker wel er was en die ook bedreigend was en gevaarlijk, want ze waren zeker van plan om hem uit de weg te ruimen als het nodig was. Maar er is natuurlijk meer, want Jezus weet ook dat dit lijden een dieper lijden is, dat het ook een taak is die God hem geeft om van God verlaten te worden. En op dat moment zie je ook dat de hemel open gaat en God en de Vader ook als het ware een ruggensteuntje geeft en bevestigt van: dit is de goede weg. En op deze manier, dit is waar we het vorige keer ook over hebben gehad in de rode draden. Nu, dat is wat Johannes verheerlijking noemt. En verheerlijking is dat zijn grootheid zichtbaar wordt. En dat is dus, die grootheid wordt pas echt zichtbaar door die gang van graankorrel in de aarde vallen, sterven. En daarna komt die levendmakende kracht beschikbaar voor iedereen. En dan zou je zeggen, en dan komen we richting hoofdstuk 13 van: ja, nu heeft Jezus eigenlijk gewoon heel veel tijd voor zichzelf nodig. En moet hij zich concentreren op zijn taak die voor hem ligt. Als je zoveel aan je hoofd hebt, als je weet: ik moet deze weg gaan, ik moet dat lijden tegemoet, dan is het belangrijk dat je daar ook de ruimte voor hebt, dat je daar op kan concentreren. Maar dan lezen we in hoofdstuk 13, het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. En dat vind ik dan ook heel mooi om te zien, dat dus juist op zo'n moment, op dit moment in dit breekpunt als het ware, deze keuze die de Heer heeft gemaakt om te zeggen, ik ga die weg, ga ik nemen, ik ga in de aarde vallen en sterven. Dat hij op dat moment dan eigenlijk zoveel liefde en energie en gerichtheid heeft op de discipelen. En dat hij nog een heel proces met ze ingaat om ze nog heel veel te leren. Want ze moeten nog zoveel leren. He, want dan zitten ze dus aan die maaltijd. En ja, dat moeten we dan een beetje tussen de regels doorlezen. En daar moeten we natuurlijk een beetje mee oppassen, want we weten niet precies hoe het is gegaan. Maar ik vind het zelf wel, hè, er staat in vers 4, hij stond tijdens de maaltijd op, legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om, goot water in een waskom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Ik vind het gewoon mooi, dat idee van wat we ons kunnen voorstellen, dat het gewoon ongemakkelijk was in die zaal. Ze zaten daar met elkaar, die maaltijd, die tafel was gedekt, maar er ontbrak gewoon iets. Er was iets wat eigenlijk niet klopte, of iets wat ja, vergeten was, wat ontbrak. Er was niemand om de voeten te wassen. En ik denk dat het best wel klopt dat die discipelen daar allemaal een beetje mee bezig waren. Zonder het uit te spreken. Hè? En dat ze misschien inderdaad hebben gedacht van, zal ik het dan maar doen? Ja, nee, laat hij het dan doen. Ja, maar hij doet ook niks. En dat, ja, zo wat dan eigenlijk een hele ontspannen, feestelijke maaltijd zou moeten zijn, dat wordt dan toch een beetje overschaduwd door zo'n onuitgesproken probleem. En wat er dan ook bij komt is eigenlijk de, daar lezen we vaker van dat er bij de discipelen toch vaak wel sprake was van bepaalde naar elkaar kijken van wie is nou het belangrijkste. En dat kunnen we misschien ook nog wel begrijpen, want ze hebben toch ook heel veel opgeofferd. Ze hebben hun gezinnen, hun werk achter zich gelaten. Ze hebben dat opgegeven voor een onzeker bestaan met Jezus, waar ze elke dag maar moesten kijken hoe het zou gaan, waar ook veel twijfels en vijandschap was, twijfel aan Jezus, vijandschap tegen Jezus, en zij hoorden bij hem. En dan was het voor hun natuurlijk best wel belangrijk om bevestigd te worden in die keuze die ze gemaakt hadden, dat ze voor Jezus hadden gekozen, achter hem aan waren gegaan, en dan dat daar ook iets tegenover stond. En ja, dan hadden ze ook denk ik soms dromen van de toekomst waarin ze ook een belangrijke rol zouden hebben. En dan keken ze ook naar elkaar. En dat alles komt hier nu samen. En dan doorbreekt Jezus dus die situatie door zelf op te staan. En we kennen het verhaal allemaal zo goed, hè. En zijn bovenkleed af te doen, een linnen doek om. Dus dan zie je er ook echt uit als een knecht, als een eenvoudige slaaf. En dan gaat hij zelf, want er was dus wel degelijk een waskom, er was water, hè? Het stond er wel. Er was een doek, het was er allemaal, maar niemand had het opgepakt. En hij doet het dan wel. En hij is dan op die manier, en dat is steeds zo bij Jezus, dus dat geldt hier bij de voetwassing, dat er dus twee dingen zijn. Het is enerzijds een beeld van de reiniging die wij dagelijks nodig hebben. Ik hoef dat eigenlijk, nou ja, toch goed om dat nog even dan, want we kunnen altijd zeggen, dat weten we allemaal, dus dat hoeven we niet te zeggen, maar het mooie beeld, wat ik zelf altijd heel sterk vind, is van de priesters. In de boeken van Mozes kan je lezen dat dus priesters, als ze echt begonnen met hun dienst, als ze gewijd werden, dan was er een heel ritueel en dan moesten ze echt helemaal gebaad worden, werden ze helemaal gewassen en dan kregen ze dat mooie priesterkleed aan, het witte linnen. Ja, dus dat is die eenmalige wassing en dan waren ze priester en dan konden ze in dienst gaan en dan konden ze steeds bij God komen. Maar ze moesten dan ook iedere keer voordat ze begonnen met hun dienst, dat ze dus echt de tabernakel of de tempel ingingen, moesten ze nog bij dat koperen wasvat met dat water erin moesten ze hun handen wassen. En moesten ze dus eigenlijk even voor die dienst zorgen dat ze weer ook rein waren. En dat is eigenlijk dat beeld, wat we nu niet gaan lezen, maar wat dus in die discussie met Petrus zit. Hè, waarbij de Heer zegt, die eenmalige wassing, dat zit wel goed bij jou, maar je hebt ook steeds nodig om je te laten wassen, om je te ontdoen van dingen die je verontreinigd hebben, die tussen jou en mij inkomen staan. En dat is een beeld van het woord ook van de Bijbel die reinigende kracht heeft. Dus dat is die reiniging. Maar het heeft nog een betekenis en dat zit dan in vers 15. Ik heb ook een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. En dus het is ook een beeld van hoe Jezus opstond en zich als een knecht omkleedde, dat wij elkaar moeten dienen. En zo is het met de voetwassing, dus het heeft reinigende kracht, maar het heeft ook een voorbeeldwerking dat wij elkaar moeten dienen en zelf ook die mentaliteit moeten hebben die Jezus had. En zo is het ook met het kruis. Het kruis is uniek dat Jezus daar voor ons naartoe ging en voor ons stierf. Maar het is ook een voorbeeld. Wij moeten ook ons kruis op ons nemen en eigenlijk ook zelf bereid zijn om ons leven af te leggen. En dat, ja, die twee dingen komen bij elkaar. En misschien is het dan ook zelfs wel zo dat als we dus elkaar op die manier dienen, dat ook die reinigende werking heeft. Apart is dat, hè? Dat feit dat iemand zich klein maakt voor mij en zich wegcijfert voor mij en mij dient, dat eigenlijk op mij ook een reinigend effect heeft, dat ik daardoor ook van binnen eigenlijk geraakt word en veranderd word en mijn eigen hoogmoed en zonde als het ware ook doorzie en daardoor bij God kan brengen en kan laten afwassen. Dus dat reinigen en dat dienen, dat komt op de een of andere manier heel dicht bij elkaar. En dat zijn twee kanten van de medaille, zou je kunnen zeggen. En dan eindigt Jezus ook in vers 34, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En waarom een nieuw gebod? Want het was toch al een heel oud gebod dat je God moet lief hebben met heel je hart en je ziel en je verstand en je naast als jezelf. Je zou kunnen zeggen, het nieuwe is hier ook de standaard. De standaard is zoals ik jullie heb lief gehad. Zoals ik die keuze heb gemaakt om niet de kortste weg naar majesteit en heerlijkheid te kiezen en de makkelijkste, maar zoals ik ervoor kies om een graan te worden dat in de aarde valt en sterft. Alles op te offeren, die opofferende liefde, zoals ik een knecht wil worden voor jullie, dat is voor ons de maatstaf. Zo moeten wij ook elkaar lief hebben. En ja, we moeten erkennen dat heel vaak gewoon ons niet lukt, dat het christenen ook in het verleden heel vaak niet is gelukt. Vaak gaat het toch weer over macht en geld verzamelen, ook in de christelijke geschiedenis. Maar voor ons is het vandaag weer een oproep om dat niet te doen en gewoon heel simpel te kijken naar Maria, naar Jezus, wat het betekent liefde in de praktijk. En dat is uiteindelijk wat ons onderscheidt. Dat is wat ons tot christen maakt. En niet al die uiterlijke dingen, wat je maar kan bedenken. En dan hebben we eigenlijk nog niet zo stilgestaan, maar misschien is dat ook helemaal niet zo erg, maar bij één persoon, Judas. En dat is toch ook weer voor ons belangrijk. Ook zelfs in dit verhaal van de voetwassing maakt Jezus toch ook, neemt hij de moeite, hè, om ook nog aandacht te hebben voor Judas. Vers 17. Nadat Jezus die voeten heeft gewassen, zegt Jezus, je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Dus Jezus belooft ook aan ons, hè, geluk, dat wat ons gelukkig maakt, is die manier van leven. Begrijpen dat het gaat om dienen en dat dan ook echt doen. Dat maakt ons gelukkig. En heel vaak denken wij dat het andersom is. Hè, dat we gelukkig worden als we gediend worden. Maar hij zegt dan, ik doel niet op jullie allemaal. Ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de schrift staat, zal in vervulling gaan. Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd. Dus hier zie je ook weer, ja, dat is toch weer heel bijzonder dat Jezus, net als met die ezel, hij ging op die ezel zitten. Hij zei, ik doe mijn deel van de profetie. Ik ben die koning. Als jullie het zien en mij op die manier aanvaarden, dan ben ik dat inderdaad. En zo is het ook met die voetwassing. Judas die zit er eigenlijk bij alsof hij nog een gewone discipel is en een volgeling van Jezus. Ondertussen heeft hij list en bedrog in zijn hart. Heeft hij zijn hart opengesteld voor de duivel om een instrument te worden van de duivel. En zich te laten influisteren door de duivel om allerlei dingen te doen. Maar hij stelt zich nog gewoon op als een discipel. En dan zegt Jezus, oké, als jij dat ben, dan was ik ook jouw voeten. He, maar dan zou Judas ook hebben kunnen concluderen, oh, maar dan geldt wat Jezus nu zegt dus ook voor mij. En dan zie je dat Jezus ook weer de moeite neemt om toch op dat moment wel een apart woord eraan te wijden en zegt van, wat ik nu zeg, he, dat is niet zomaar voor iedereen hier geldig. En dan gaat hij dus Judas ook waarschuwen en zeggen, pas op, als jij dat allemaal in je hart hebt, dan geldt dat niet voor jou. En soms is dat ook ja, onze taak, dat wij dus wel ook echte dingen moeten benoemen. En ja, heel misschien, ik heb het wel eens gehoord van een vriend van mij in een kleine gemeente, ook een kerk, waar echt iemand was die, ja, die zulke ja, rare dingen begon te zeggen en te leren en met ideeën kwam over de persoon van Jezus, dat ze eigenlijk zeiden, ja, dit kan niet. Hier moeten we echt op ingrijpen. En dan hebben ze echt hem ook daarop aangesproken en gezegd van, als jij dat ja, niet wil loslaten en blijft doen, dan moeten we je echt vragen om weg te gaan. En, hè, dus dat hoort er ook bij. En dat is ook, dat vind ik ook toch bijzonder dat de Heer, hoewel hij eigenlijk, wij denken hij moet nu druk zijn met zichzelf. Het is ongelooflijk wat hem te wachten staat. Maar hij is bezig met de groep, maar ook met het individu binnen die groep die speciale ja, aandacht in dit geval nodig heeft. En hij loopt dus nooit weg voor zijn taak. En dat is dus ook die, ja, die liefde. Die hij ons ja, ook als voorbeeld geeft en laat zien. En zegt, dat is elkaar liefhebben. Hè? Dus het betekent dus elkaar dienen. Maar ook als het nodig is elkaar aanspreken en de waarheid zeggen. En laten wij dan he, oppassen dat we niet als een Judas zijn. We hebben nog een vers daarover in vers 2 tot slot. De duivel had hem ertoe aangezet Jezus te verraden. En in de andere vertaling staat hem in het hart gegeven. En we moeten gewoon oppassen op ons hart. Hè? We moeten ons hart bewaken. Dus we moeten gewoon goed beseffen dat ons hart ja, kwetsbaar, hoe zeg je dat? Ja, kwetsbaar is. En open staat voor allerlei invloeden. En dat we dat moeten bewaken. En Judas heeft dat niet gedaan. Hij heeft toegelaten dat hij dus bezig was met stiekeme dingen. Op een gegeven moment werd dat eerst begeren van, oeh, dat geld. Daarna werd het stelen, dus hij liet het steeds verder komen. En dan zet je je hart open voor de Satan. En ik ben wel eens bang dat wij soms dat onvoldoende beseffen, ook nu in deze tijd. Dus met populistische politici bijvoorbeeld, die continu maar een boodschap zenden. En zeggen, het zit zo, het zit zo. En dit is het probleem, en dat is het probleem. En dat wij moeten opletten op ons hart, dat we die boodschap niet zomaar overnemen en ons laten influisteren door dat soort boodschappen, maar dat we steeds denken, wat is nou de waarheid? Wat is nou, wat zegt God hier, Gods woord hierover? Wat is het nou echt, klopt het wel? Dus dat we opletten dat we ons hart bewaken en dat we niet, net zoals Judas, ons hart steeds verder openzetten voor invloeden die niet kloppen en die uiteindelijk van de duivel zijn. En dat is wat, ja, verschrikkelijk wat er met Judas is gebeurd. En dat op een gegeven moment zijn hart als het ware zo wijd open stond, dat de duivel hem bijna helemaal kon overnemen. En dat is een waarschuwing. En het goede nieuws, want Johannes blijft een evangelist, is dat Jezus daar aandacht voor heeft gehad. Dat hij daar ook voor Judas liefde heeft gehad en hem heeft tot het laatste toe heeft aangesproken en gewaarschuwd. Dus Johannes, de evangelist. En hij sluit af met Petrus. Zijn hart zit het wel goed en zijn liefde is er ook, maar bij hem is het probleem. Vers 37. Waarom kan ik u niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven, zei Petrus. Bij hem was het probleem meer dat hij te veel zelfvertrouwen had en dat hij nog moest leren dat het niet van hemzelf komt, hè, maar dat hij op Jezus moet vertrouwen en zichzelf wat kleiner moet maken. Het goede nieuws, het begon met Maria, die in al haar eenvoud het beste wat ze had aan Jezus gaf. En als wij op deze manier hem volgen en beseffen dat de weg naar de heerlijkheid altijd gaat via dat graankorreltje dat in de aarde moet vallen en sterven. En dat we ons leven niet lief moeten hebben, maar het los moeten durven laten. Dan kunnen we echt hem volgen en dan belooft Jezus ons dus ook het geluk. En dat is ook wat ons uiteindelijk gelukkig maakt. Dus ik denk, als we dat meenemen dit nieuwe jaar in, dan heeft Johannes de evangelist, denk ik, ons zijn goede nieuws gebracht deze morgen.